Goedemorgen gemeente, ik mag u allen hartelijk welkom heten in deze dienst namens de kerkraad. En ook namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. We mogen de heren danken voor het feit dat de examenkandidaten slagen. Dat zijn Aline van Kreudingen, Henry Romer, Amy Eury, Silas van Zeventer en Annemieke Riedijk. De mededelingen. Dinsdagavond is er gebedskring. De contactmiddag is niet aanstaande donderdag, maar volgende week donderdag 25 juni. Het blad Zicht op de Kerk ligt voor de liefhebbers in de voorkerk. U mag voor zaterdagavond de kopij voor het kerkblad van juli-augustus inleveren bij de heer J. Dijs. Na de dienst is er koffie drinken en dat geldt ook voor de gasten. We zijn even zeer welkom. Er zijn 3 collecten tijdens de dienst. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte tijdens de dienst is voor het instandhouden van de eredienst. De tweede voor het onderhoud van de verwarming. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. We bevelen ook de zending evangelisatiekist bij u aan, die bij de uitgang staat. En dan nog een persoonlijke mededeling. Ik worstel nog een beetje met de naweeën van een wondroosontsteking aan mijn voet. Dus het zou kunnen zijn dat ik niet de hele dienst kan blijven staan. Dus dan ga ik me nederzetten op het stoeltje in de kansel. En doe precies wat de predikanten in de vroege kerk deden. Die gingen zitten en de gemeente ging staan. Maar dat zal ik vanmorgen niet van u vragen. Laten we dan nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen te werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers, gemeente. Verheug het volk, verblijd en allen heren die naar u zoeken, telkens stond, oftewel elk uur. Wat er verder volgt in Psalm 40 en daarvan het 8e vers. En laten we na de wedderszinnen uit Psalm 119 gaan zingen en daarvan het derde en het 86e vers. Psalm 119, vers 3 en vers 86. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Zullen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in de gebedsgemeente. We buigen ons voor u, de heilige, almachtige, alwetende Heere des hemels en der aarde. Diep respect, ja de vreze des Heeren mag ons vervullen, omdat wij maar mensen zijn. Mensen die tot hinken en zinken gereed zijn, en was dat nou maar het ergste. Maar het ergste is toch wel dat we geneigd zijn om u en de naaste te haten. En daarom doen we een beroep op uw grondeloze barmhartigheid en genade, om ons die zonden, alleen al die neigingen toe te vergeven. En ons te leren om niet toe te geven aan die neiging. Omdat die zoveel kwaad zaait in onze vriendenkring, in de gezinnen, in gemeentes, in de samenleving, in de verhouding tussen de overheid en het volk in Nederland, die heden ten dagen veel te wensen overlaat. U weet, Heere, van onze nood. En daarom vluchten wij tot u, die gezegd heeft, dat welke vermoeidheid en belastheid we ook hebben, we bij u terecht kunnen. En vele mensen zijn belast door de haat die de samenleving steeds meer omhoog kon borrelen, in het toenemend geweld, in het zinloze geweld wat gepleegd wordt, in de wijze waarop mensen in de politiek en in het maatschappelijk middenveld met elkaar omgaan. Wat kan dat een belasting geven als we elke dag het nieuws horen en elke dag weer daarmee moeten dealen? Hoe gaan we daarmee om? Geef dan, Heere, dat de liefde van u. U bent het, God is liefde, zegt Johannes. Ons mag vervullen in het jaar 2026. In dit tijdsgewricht. En deze kanteling van de tijd. Zodat als straks die kanteling zich verder gaat doorzetten. En we terechtkomen in de tijd waarvan u zegt, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, dat we dan sterk mogen staan. Sterk, nee, niet in onszelf. In ons is geen kracht. We hebben zelfs van nature helemaal geen geloof, geen hoop, geen liefde, maar door uw kracht. En geef, Heere, dat we het geheim van het christen zijn mogen ontdekken, als het nog niet zo zou zijn, dat we juist in zwakheid beter in staat zijn om uw kracht te ervaren en daardoor te leven. Geef ons de genade om met de kerk der eeuwen al die miljoenen die al bij u zijn in de hemel, ons voorgeslacht, wat u droeg en verdroeg, samen uit te zien naar uw wederkomst, waarin elke tirannie in de wereld voorbij zal zijn. Er niemand meer zal heersen over de zielen of de lichamen van mensen. Niemand meer de zielen zal verkopen aan de Satan en de lichamen zal verkopen aan handelaren, aan prostituees. U weet, Heere, wat een ellende en een narigheid zich voordoet, nu de neiging om God en de naaste te haten alsmaar toeneemt. En geef de genade, Heere, om te zien op u de Heere Jezus Christus, dat we over het lijden heen mogen kijken en door op u te zien ook mogen weten Al deze dingen zullen uiteindelijk blijken meegewerkt te hebben ten goede voor al degenen die naar uw voornemen geroepen waren. En dat wij, net zoals de apostelen in de begintijd van de kerk, niet zullen falen in het meer gehoorzaam zijn aan u dan aan de mensen. En als het daar vanmorgen over mag gaan, heren, het tijdperk van de vroege kerk waarin de eerste vervolging losbrak, geef ons dan onderwijs door de Heilige Geest. Onderwijs dat ons kan leren hoe wij in soortgelijke situaties die zich vandaag en in de toekomst zullen aandienen, mogen handelen, mogen reageren en spreken. Zodat we u niet ontrouw worden, maar getrouw blijven aan u. Want u, de Heer Jezus Christus, bent het zo waard. U bent al onze liefde waardig. En vergeef ons, heren, dat u er zo karig afkomt als het gaat om onze liefde voor u. Terwijl uw liefde voor ons zo weergeloos is, zo allesomvattend is, zo leidend mag zijn in ons leven, zo verkwikkend mag zijn, zo vertroostend mag zijn, zoveel mag betekenen in de relaties, in gezinnen, tussen vrienden en vriendinnen, in de kerk. Heren, bewaar ons ervoor om moedeloos te worden. Juist in het dodelijkste tijdsgewricht dat steeds dichterbij komt. En geef dat we juist daardoor te meer ons zullen vasthouden aan de woorden die ons zijn overgeleverd van oude tijden af. Uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is en de meest eenvoudige wijsheid leert. We zijn u dankbaar, heren, dat ook de beroepte gemeente nog steeds mag zijn. En dat er zijn toegekomen naar de gemeente om het woord te horen, ook vandaag. En geef dat al die keren dat de gemeente vergaderd is geweest in de afgelopen jaren, het door uw knecht, de herder en leraar van deze gemeente, zo geweest mag zijn dat er zegen was. Zegen die het onvergankelijk leven werkte in mensen die geestelijk dood zijn in de zonde en misdaden, maar door u worden levend gemaakt, opgewekt. Zegen, Heere, de bediening van uw woord en zegen ons uit genade. We mogen u ook danken, Heere, dat u voorrechten geeft in de gemeente, zoals de jonge volwassenen, die mochten geslaagd zijn voor een eindexamen. Na een tijd van leren, spanning, ga ik het halen. En wellicht een tijd van gebed. Heere, help mij, zodat ik het mag halen. En zodat ik ook mag weten hoe ik verder mag gaan. Om een plaats te vinden in de samenleving. Waar ik u kan dienen. En de naaste mag dienen. Geef dat dat besef onder onze jonge mensen mag leven, heren. De tijd is voor het kort. Moeten we nog streven naar rijk worden, naar machtig worden, naar autoriteit krijgen, als we weten dat uw komst genaakt dichtbij komt. Geef dan dat we vooral ons mogen richten op u, de Heer Jezus Christus, om u te dienen en de naaste. Zegen zo deze gemeente. Allen die een taak in de gemeente hebben, geef hem dat werk te mogen doen als een werk wat u uitwerkt in hun leven. En dat vragen we om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel in het boek Handelingen. Ik heb de preek voorbereid uit de Statenvertaling, omdat ik die vanavond ook vanmiddag ook hoop te houden in Grafhorst. Het is een beetje lastig om dan te switchen de hele tijd. En Ik zal hem wel lezen, de tekst uit de herziene Statenvertaling. Want zoals u weet heb ik daar geen enkele moeite mee. Handelingen 4. De versen 1 tot en met 22. De aanleiding tot wat hier beschreven staat is dat Petrus en Johannes bij de schone poort, die de toegang had tot het tempelplein, een man die daar al zo'n 35 of langer jaren aan de ingang van die poort zat te bedelen en verlamd was aan zijn voeten, heeft genezen. En dat ze hebben verteld aan het Sanhedrin dat dat niet door hen gebeurde, maar door de kracht van Christus. Dat is de reden geworden voor heel veel gedoe. Er kwamen heel veel mensen die daar blij mee waren natuurlijk. Maar er waren er ook die er absoluut niet blij mee waren. En dat waren dus leden van het Sanhedrin. Wat we zeggen, de elite, de leiders van het volk, die het als een bedreiging zagen, omdat de discipelen zeiden dat ze door de kracht van Jezus dat gedaan hadden. En die naam Jezus wilden ze niet eens uitspreken. Ze hadden hem immers gekruisigd. Dat ter informatie over de achtergrond van hoofdstuk 4. En terwijl zij, dat zijn Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op en af, geërgerd omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Het waren dus eerst 3000 op de Pinksterdag en het groeide aan tot 5000. En dan zijn de vrouwen nog niet meegerekend en de kinderen dus. De meeste uitleggers schatten dat er over de 10.000 gelovigen in Jeruzalem waren in een paar weken tijd. Sinds de Pinksterdag. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. En dan komt dus de elite, degene die werkelijk de macht hadden, Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes en Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Dat gaat dus over die verlamde man die weer kon lopen. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden ze zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen waren geweest. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat zij hen bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen verricht is, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en we kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven ze een bevel om helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hem: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer, en omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan te willen van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Tot zover de schriftlezing. Een kerntekst is vers 19. Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Later zal Petrus dat herhalen. En dat lezen we dan in Handelingen 5, vers 29. Dan staat hij weer voor het Sanhedrin en dan zegt Petrus en de apostelen, Handelingen 5 vers 29, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En dat is een van de belangrijkste teksten voor de preek van vanmorgen. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. Wat betekent dat voor ons? We gaan als inleiding op de preek zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het... Nee, dat is voor straks. We gaan nu zingen uit Psalm 65. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 65, omdat het daar ook gaat over Sion Salem, de plek waar Petrus en Johannes stonden te preken. En zo brak de eerste vervolging van de kerk uit. In het begin van de gemeente, de Jeruzalem, die zich uitbreidde naar de steden en dorpen eromheen. En tijdens die vervolging breidde de kerk niet alleen uit qua locatie, Jeruzalem, de plaats eromheen, maar ook qua aantal mensen die tot geloof kwamen. Ik zei straks al, het ging van 3000 tot 5000, maar als we in Handelingen 6 lezen, vers 7, dan staat er: en het woord van God groeide en het getal van de discipelen vermenigvuldigden te Jeruzalem zeer. En een grote schare van de priesters werd het geloof gehoorzaam. Van de priesters, er waren waarschijnlijk zo'n 18.000 priesters in Israël, hè, die dus twee keer per jaar dienst deden in de tempel, maar voor de rest van de tijd gewoon werkzaam waren in allerlei beroepen in Israël. Die hadden dus blijkbaar niet geluisterd naar de overpriesters en de hoge priesters, die zeer anti-Jezus waren en zeer gebeten waren op de volgelingen van Jezus. Dat is opmerkelijk. Het blijkt dus dat onder de priesters toch ook mensen waren die de Heere meer gehoorzaam wilden zijn als de mensen. In dit geval Caiaphas en zijn hele kliek. Maar daar houdt het nog niet op, want we lezen in Handelingen 21 vers 20 iets heel bijzonders. Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven, en ze zijn allen ijveraars van de wet. Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven. Er staat in de grondtaal het woord myriaden. Dat woord kennen wij ook van myriaden muggen die je in de zomer kunt zien. Of als je die enorme vogeltrek ziet, myriaden vogels. Eigenlijk is het woord myriade van betekenis in de zin van ontelbaar. Tienduizenden vertalen sommigen dan ook in de kanttekening van de Statenvertaling kun je dat vinden. Dus in die eerste tijd in Israël was er een opwekking onder het Joodse volk van tienduizenden mensen. Laat het eens even op je inwerken. Dat logenstraft de haat die ontstond tegen het Joodse volk, het antisemitisme, alsof ze Christusmoordenaars waren. En bovendien logenstraft het ook dat de Joden dus dezelfde christenen werden als wij nu zijn. Ze bleven vasthouden aan verschillende ceremoniële dingen, wetten, die al vanaf Mozes golden. Er staat in Handelingen 21 vers 20, ze zijn allen ijveraars van de wet. Dat wil zeggen dat ze zich aan de Tora hielden. Tot op de dag van vandaag is dat omstreden natuurlijk. Maar wij vinden dat wel goed dat Messiaanse Joden dat doen. Messiaanse Joden in Israël natuurlijk en ook in andere landen van de wereld die zich houden aan de besnijdenis en ook houden aan de Sabbat. Dat heeft zijn wortels al in de vroege kerk. Dus we moeten daar niet snerend over doen, alsof die mensen nog niet weten dat het allemaal vervuld is in Christus. Voor het Joodse volk geldt dat ze naast dat geloof in Christus ook de emblemata, zoals dat genoemd wordt, de tekenen mogen vertonen van een Joodse identiteit. En dat zullen ze mogen doen tot de wederkomst toe. En dan zien we dat de apostelen voor het Sanhedrin geleid worden. En dat Sanhedrin bestaat vooral uit Sadduceeën. De meerderheid van het Sanhedrin waren mensen die de opvattingen van de Sadduceeën huldigden. Dat waren niet vrijzinnige mensen, zoals soms gezegd wordt, maar mensen die heel scrupuleus zich hielden aan de Torah. De eerste vijf boeken van Mozes. En alles wat niet in de eerste vijf boeken van Mozes stond, dat Daarvan zeiden ze, dat is niet belangrijk. Dus als er over de opstanding gesproken werd, zeiden ze, dat geloven we niet, want er staat in de eerste 5 boeken van Mozes niets geschreven over de opstanding van de doden. En je leest er ook niet over de oordeelsdag, dus daar geloofden ze ook niet in. Die Sadduceeën, die waren maar eigenlijk getalsmatig heel klein. Er waren een paar honderd Sadduceërs. Terwijl historici zeggen dat er wel 6000 Farizeeën waren in die tijd. Dus het is heel opmerkelijk dat die kleine groep van Sadduceeën zo'n enorme invloed had. Ze hadden de meerderheid in het Sanhedrin. En het waren eigenlijk de mensen die de tempel regeerden en beheerden. Ze waren de leiders, de werkelijke leiders van het volk. Ze waren ook bevriend met de Romeinen. Ze wilden ook graag de Romeinen ter wille zijn. Dat was de groep van 70 mannen waar Petrus en Johannes voorgeleid werden voor het Sanhedrin dus. En dan worden ze vermaand. Ze worden gekapiteld. Ze worden zelfs bedreigd dat ze in de naam van Jezus niet meer mogen spreken. En dat is een heel ingrijpend iets geweest. Hoe heeft toen Petrus daarop gereageerd? We lezen in vers 8. Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, gij overste van het volk en gij ouderlingen Israëls. En dan vertelt hij, u bent bezig ons rechtelijk te onderzoeken. Waarover? U wilt een rechtszaak, waarover? Over een ziek mens die genezen is geworden. En dan maken we u bekend, en het ganse volk Israël ook, dat dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist heeft, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem staat deze verlamde man nu voor u gezond. En dat wilden ze vooral niet horen. Hoe kwam Petrus zo ver om dat zo te zeggen? Er staat, hij was vervuld van de Heilige Geest. En dit jaar is het me nog weer meer duidelijk geworden als in de voorgaande jaren, wat het eigenlijk inhoudt. Vervuld van de Heilige Geest, dat is vervuld van God. En als je nu God wil omschrijven in één zin, wat zeg je dan? Dan zeg je wat Johannes in zijn eerste brief schrijft. God is liefde. God heeft niet lief alleen, maar hij is het. Dus vervuld van de Heilige Geest is vervuld van God, is vervuld van de liefde. Petrus en Johannes, die zaten niet te denken, laat nu een onweer losbarsten en de bliksem inslaan, zodat al die mannen van het Sanhedrin in een fractie van een seconde gedood worden. Want ze zijn haters van God en haters van Christus. Nee, ze hebben die mannen vol liefde aangekeken. Dat is een les, hè. Als iemand op je werkje te na komt en met je spot en misschien via jouw rug probeert promotie te maken in het bedrijf, om dan te vragen aan God, vervul mij met uw geest. Dus vervul mij met uw liefde. De liefde overwint alle dingen, zegt het woord. Al zou die vijandschap van de ander blijven voortduren, al zou je voortdurend last van hem blijven houden, al zal hij je zelfs proberen te dwingen om goddeloze dingen te zeggen of te doen, je bent dan meer gehoorzaam aan God als aan de mensen. Dus je laat je ook niet beïnvloeden door wat er gezegd wordt. De influencers van deze wereld, die steeds meer macht krijgen, dat zijn meestal mensen die je op een verkeerde manier beïnvloeden. Vaak zo toch, hè? Of dat nou via de media gaat, of in de werksituatie, of schoolsituatie waarin je zit. Vroeger hadden we het over verkeerde vrienden. Tegenwoordig is dat woord vriend erg uitgebreid, sinds de sociale media. Heel veel mensen beïnvloeden je, al dan niet via het scherm. En zijn wij er dan van bewust dat we God meer gehoorzamen moeten dan de mensen? Petrus was vervuld van de Heilige Geest, vervuld van liefde. Wat er dan gebeurt, is dat je God graag gehoorzaam wil zijn. Als je een liefdesrelatie mag hebben met je man, je vrouw, of vriend of vriendin, waar je veel van houdt. Ik bedoel een reine liefdesrelatie uiteraard. Dan is het ook zo als je vervuld wordt van de ander, dan ben je heel erg gewillig om die andere naar de zin te maken, te gehoorzamen. Dat hangt nauw met elkaar samen. En wat ook nauw met elkaar samenhangt, dat je de woorden van de ander heel serieus neemt. Wat is ruzie? Dat is dat je de woorden van de ander niet meer serieus neemt en je eigen woord de voorkeur geeft en wel zodanig dat de ander de mond gesnoerd wordt. Tegenovergesteld is dat je de woorden van de ander heel serieus neemt. Dat heeft Petrus ook gedaan. De Heer Jezus had gezegd, had beloofd, als je voor stadhouders en koningen, voor hoge pieten geleid zult worden, maak je geen zorgen over wat je moet zeggen, want het zal je in die uren gegeven worden door de Heilige Geest. Dat had hij heel serieus genomen. Dus dat Petrus vervuld was met de Heilige Geest betekende niet dat hij niet ook zich beroepen moest en mocht op de belofte van God. En dat deed hij graag, want hij was vervuld van Gods liefde. En dan lezen we in vers 9 en 10 dat dus de Sanhedrin-leden tot Petrus en Johannes spraken. Het is heel opmerkelijk dat eigenlijk zich dezelfde situatie voordeed als toen Jezus voor het Sanhedrin geleid werd. Dezelfde mensen die tegenover Jezus zaten, zaten nu tegenover Petrus en Johannes. Dat riep bij die Sanhedrin-leden een griezelig gevoel op. Het leek wel alsof Jezus nog leefde. En dat zeiden Petrus en Johannes ook. Hij is opgestaan uit de doden. Maar dat snapten ze niet helemaal, want Joden geloofden wel in reïncarnatie. Zoals orthodoxe Joden dat vandaag nog steeds doen, hè? Zielsverhuizing. Als iemand sterft, dan gaat zijn ziel over in een ander mens, een baby. En dan begint het leven weer van vooraf aan, zeg maar. Die reïncarnatie of zielsverhuizing was in die tijd ook al onder de leidinggevende Joden een normale opvatting. Dus wat gebeurt daar? Stond Jezus daar nu in de gestalte van Petrus? Nee, het was toch geen, die zag er toch anders uit? Het werd een beetje angstig voor die mannen van het Sanhedrin en zeker voor de Sadduceeën, die niet geloofden in die opstanding, maar zeer vast geloofden in die reïncarnatie. En dat heeft ons ook wat te zeggen. Als je het woord van God vrijmoedig mag spreken, ook in een omgeving die zwaar tegen is, dan heeft dat misschien voor het oog op dat moment geen gevolgen. Maar de Heere werkt ermee. Wie mij belijden zal voor de mensen, zegt de Heere, zal ik belijden voor de engelen van God en voor mijn Vader. Die belofte die ligt er en dat betekent dus dat je niet direct moet verwachten dat jouw spreken effect heeft, maar dat God er wel mee gaat doen wat hem behaagt. Maar laten we eerlijk zijn, als je met mensen praat over God en over ethische opvattingen, nou, dan kun je met moslims ook nog wel aardig praten, hè? Die hebben op heel veel terreinen dezelfde opvattingen als wij. Maar je moet niet over Jezus beginnen. Je moet niet over Jezus beginnen, want dan laait de vijandschap op. Ik heb dat zo vaak gemerkt, dat als je met mensen praat die zeggen, ja, maar ik geloof wel, en dan ga je doorvragen, en dan geloven ze in de God van Spinoza. Wat is de God van Spinoza? Dat is een beeld van God die alles geschapen heeft, maar sinds die tijd laat hij alles aan ons over. Hij bemoeit zich niet meer met de schepping, zijn voorzienigheid, dat is een fabeltje. De God van Spinoza, dat is de God die zich jouw leven niet aantrekt, geen barmhartigheid voor je heeft, geen liefde voor je heeft. In die God geloven een heleboel mensen wel, want dan kunnen ze zelf de troon blijven zitten. Dan hebben ze zelf het gevoel de controle over hun leven te hebben. De naam van Jezus noemen is bedreigend. Het was zo bedreigend dat ze later ook zeggen, we willen niet meer dat u die naam nog uitspreekt. Ze zeggen niet eens meer dat u Jezus Christus verkondigt. Die woorden willen ze niet uitspreken. Jezus Christus. Maar die naam, daar moet over gezwegen worden. En daar klinkt minachting in door ook. Hè? Minachting in door. Terwijl vers 12 zegt, er is, en de zaligheid is er geen andere naam. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat is tot op de dag van vandaag waar. Al die miljoenen mensen die zich islamiet noemen en naar Mekka trekken om daarbij een dode Mohammed een pelgrimageplicht te vervullen, die gaan naar een dode religieuze leider. Voor boeddhisten wordt het nog lastiger, want toen Boeddha stierf werd zijn as verstrooid. Al die godsdiensten hebben geen levende leiders. Hindoes hebben wel een miljoen afgoden, heb ik wel laten vertellen. Allemaal dode goden die geen invloed kunnen uitoefenen op ons leven. Maar wij hebben te maken met een levende God. Jezus leeft. En wat is een christen die zegt Jezus leeft en wij met hem. Wij met hem. Faraday, een beroemde geleerde, biochemicus, man die heel veel ontdekkingen heeft gedaan waarvan tot op de dag van vandaag nog van profiteren, die werd gevraagd toen hij ging sterven. Wat is je zekerheid als je straks dood bent? Wat voor speculaties heeft u daarover, meneer Faraday? Toen antwoordde hij, speculaties, ik heb alleen maar zekerheden. Jezus leeft en daarom zal ik ook leven. Dat is mijn zekerheid. Dat geloof. Dan kijk je een christen in het hart. En dat is de boodschap die wij in deze tijd moeten uitdragen. We hoeven geen discussie over abortus of euthanasie te beginnen. Vaak oeverloos gediscussieerd. Maar noem zo snel mogelijk de naam Jezus. En zeg wat je in hem hebt mogen ontvangen en genieten. Want die naam, er is er maar één onder de hemel gegeven tot zaligheid, tot redding van mensen. En vraag je niet af, komt mijn woord wel over bij de ander? Misschien dat hij gelijk al vijandig reageert. Er zal van alles en nog wat door de Satan gepoogd worden om het allemaal te neutraliseren. en je woorden belachelijk te maken, trek je daar niks van aan. Want Jezus leeft. En die ziet jou. Is betrokken bij jou. Vanuit de hemel. Door de Heilige Geest. Naam Jezus roept weerstand op. Want als je het over Jezus hebt, dan heb je het over het kruis. Dat weten veel mensen nog wel. Toen de Passion opnieuw werd ten tonele gevoerd, hoorde je daar ook mensen die geïnterviewd werden over. Hè? Jezus, dat heeft te maken met het kruis op Golgotha. En dat hij stierf vanwege zonde van ons. Oh, dus de naam Jezus is verbonden met zonde. En ook met de noodzaak dat je van die zonde verlost wordt. Dat is de onderliggende vijandschap tegen de naam Jezus. Want de moderne mens die vindt dat hij weliswaar wat verkeerd doet, maar niet dat hij zondaar is. En dat wil hij ook niet horen. Hij kan zich wel schuldig voelen aan bepaalde dingen, maar schuld voor God? Nee. Dus de naam Jezus noemen, dat betekent dat je dus ook het eigenlijk gaat hebben over een zondaar die gered moet worden. En dat je ook eigenlijk moet zeggen, Jezus heeft ook over de hel gesproken voor mensen die heel bewust niet in hem willen geloven. De hel is een heel impopulair onderwerp in onze tijd, ook in de kerk. Dat heeft er alles mee te maken dat de Satan niet wil dat we ons realiseren dat die hel reëel, echt is, reëel. En dat niemand meer over de hel gesproken heeft dan Jezus zelf. Dat is heel opmerkelijk. En hij weet waar hij over sprak. Dus de mensen moeten ook ernstig gewaarschuwd worden. We moeten elkaar ook waarschuwen. Dat volharden in ongeloof en daarin sterven, een verschrikkelijk, vreselijk, huiveringwekkend gevolg heeft. Ik vind het ook als predikant heel moeilijk om een begrafenis te leiden van iemand die nooit tot geloof kwam. Wat moet je dan zeggen? Dan kun je er alleen maar een evangelisatiebijeenkomst van maken voor de mensen die er zitten. Maar je kunt niet zeggen over die man of die vrouw, die misschien wel gerespecteerd mocht worden vanwege haar of zijn leven en wat hij of zij gedaan heeft, maar nooit tot geloof kwam. Dan moeten we ook aan God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, want de mensen willen niet graag dat we over hemel en hel praten. Ja, hemel gaat dan wel, maar hel niet. Maar meer gehoorzaam aan God betekent dat we dat niet vermijden. Dat we dat ook, als daar plaats voor is, het gaan zeggen. En als er geen plaats voor is, in alle voorzichtigheid toch proberen dat te laten weten. Het opmerkelijk is dat de Heer Jezus zelf onze tekst heel bijzonder heeft vervuld. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat was eigenlijk heel zijn leven op aarde. Van jongs af aan. Dat hij de Vader meer gehoorzaam was dan de mensen tegen hem zeiden. Maar betekent dat dan dat hij de mensen niet achtte, dat hij ze ontliep? Nee, integendeel. Integendeel. Hij was juist heel betrokken bij mensen. Zo betrokken dat hij ook respect toonde voor het Sanhedrin en voor Pilatus bijvoorbeeld. En toen Pilatus zei, ik heb macht om je te laten kruisigen en macht om je los te laten, zei Jezus, niet van, dat is niet waar, maar die macht heeft u van God gekregen. Die macht heeft u van God gekregen. Dus de Heer Jezus erkende de autoriteit van Pilatus. Goden meer gehoorzaam zijn, aan God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, betekent niet dat we dus ongehoorzaam mogen zijn aan de overheid. Paulus zegt in Romeinen 13 duidelijk, de eerste vers al, dat de overheid Gods dienares is. Ons ten goede. Dat ongehoorzaamheid aan de overheid zonde tegenover God is. En dan komen we bij een belangrijk punt. Tijdens dat verhoor, als het Sanhedrin hen beschuldigt, zegt Petrus dus, oordeelt gij of het recht is voor God u meer te gehoorzamen dan God. Vervuld van de Heilige Geest doet hij hetzelfde als wat Jezus vaak deed. Die vragen stelde om bij mensen een belijdenis los te weken of een bekentenis. Hij zei tegen de Samaritaanse vrouw, ga heen, haal uw man. Toen iedereen Jezus verliet, zei hij tegen de discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Nou, ontlokte bij Petrus de belijdenis namens allen, tot wie moeten we dan heen gaan? In het woorden van het eeuwige leven. Hier doen Petrus en Johannes hetzelfde. Oordeelt u nu zelf, bent u nou zelf van mening dat we u meer gehoorzamen moeten als God? De Joodse opvatting in die dagen was dat dat absoluut niet kon. Want die tekst, we moeten God meer gehoorzamen dan de mensen, was een hele bekende tekst onder de rabbijnen. In het Jodendom was dat al lang een belangrijke tekst om uit te leggen waar de grenzen lagen van gehoorzaamheid aan mensen en de gehoorzaamheid die je aan God moest betonen. Ook verschillende filosofen in het heidendom hadden soortgelijke dingen gezegd. Alleen die hadden het over goden in plaats van over God. Dus toen Petrus dat zo zei, oordeelt gij of het recht is voor God u meer te horen, te gehoorzamen dan God, werden ze klem gezet. Want ze konden natuurlijk nooit zeggen, ja, het is recht om ons meer te gehoorzamen als God. Dat wilden ze wel graag. Want dat was de tirannie van deze Sanhedrin-leden. Dat ze het hele volk onder de knoet hielden. Met de opvatting, als je God wil gehoorzamen, dan moet je ons gehoorzamen. Alleen via ons kun je God gehoorzamen. En die ellende hebben we in de kerk der eeuwen ook vaak gezien. De Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk dat heel erg uitdrukkelijk geleerd in een bepaalde periode. Alleen als je de paus gehoorzaamt en de prelaten gehoorzaamt, dan gehoorzaam je God. En als je ons als leiding van de kerk niet gehoorzaamt, ben je ook ongehoorzaam aan God. Daar is de inquisitie uit voortgekomen met al die walgelijke praktijken en de vele duizenden, tienduizenden doden die daar het gevolg van zijn geworden. Maar ook de tirannen van deze wereld eisen gehoorzaamheid voor zichzelf op. In wezen zegt Poetin bijvoorbeeld, hij heeft gezegd dat hij dus het als een goddelijke missie ziet wat hij aan het doen is in de Oekraïne. Hij noemt zichzelf een door God gezonde man om het oude Russische Rijk te herstellen. Daar wordt hij ook in gestaafd door de orthodoxe kerk. En hij houdt het volk geheel onder de duim met de gedachte, als je mij gehoorzaamt, gehoorzaam je God. Ik weet niet of ik dan te veel zeg, maar als ik het nieuws volg over Trump, begint het daar ook steeds meer op te lijken, vindt u niet? We moeten maar doen wat Trump zegt. Levensgevaarlijk zijn die ontwikkelingen. Ik vond ergens bij de voorbereiding een uitspraak van een beroemde geleerde Montesquieu. Montesquieu die zei, de tirannie hangt af van het vermogen van de overheid om het volk angst aan te jagen. Het vermogen van de overheid om het volk angst aan te jagen, dat is eigenlijk tirannie. En dat wordt gedaan. Ik denk soms ongewild. In Nederland worden we ook daarmee geconfronteerd. Het vertrouwen in de overheid is steeds minder aan het worden. Die overheid die jaagt veel mensen angst aan. Vanwege zwalkend beleid of dingen die niet van elkaar komen, hoewel het beloofd was. Die toeslagenaffaire is er een voorbeeld van. Hoe angstig mensen tegenover de overheid kunnen komen te staan. En dan kun je Nederland toch niet zeggen dat we een tirannieke overheid hebben. Althans, dat is niet de intentie van het kabinet en de Staten-Generaal. Hoe moeten we dat zien dan? Wel, de Satan is altijd uit op verdelen en heersen. Verdeel de mensen en heers over hen. En hoe meer we verdeeld zijn, hoe groter de roep wordt om iemand die ons uit die verdeeldheid en uit die verwarring helpt. Zo zie ik in heel het Westen, maar ook wereldwijd, die steeds toenemende wetteloosheid, door de Satan gesticht, die ons rijp maakt voor de komst van de Antichrist. Een wereldleider die de tirannie tot een toppunt zal voeren en zelfs zal eisen dat hij als een god aanbeden wordt. Zover is het nog niet, maar zover gaat het wel komen. Paulus schrijft al aan Timotheus, die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. We moeten daar ernstig rekening mee houden, dat als we godvruchtig mogen leven, dat we dat ook gaan meemaken. Maar tenslotte, we hoeven ook niet alles wat de overheid zegt, zomaar over te nemen. Als het in strijd is met wat God zegt, mag het niet eens. De vroedvrouwen in Egypte, die moesten de jongetjes doden, maar ze weigerden. Ze wilden God meer gehoorzamen als de mensen. En God had verboden om mensen te doden. Jozef die weigerde in te gaan op de avances van de vrouw van Potifar. Om overspel met haar te plegen, want hij wilde God meer gehoorzaam zijn als de mensen. Daniël mocht niet meer bidden en hij bad toch 3 keer per dag met zijn gezicht in de richting van Jeruzalem. Hij was God meer gehoorzaam als de mensen. Toen Izebel een progrom stichtte en honderden profeten werden gedood en leerlingen van profeten, heeft Obadja 100 man verborgen in grotten en te eten en te drinken gegeven, omdat hij God meer gehoorzaam wilde zijn als de mensen. Weet u, wat hier staat geschreven over Petrus en Johannes, die ons als kerk de regel meegaven, men moet God meer gehoorzamen als de mens, is de reden dat we hier kerk zijn. Stel je voor dat de mensen in Jeruzalem gezegd hadden, nadat ze uit het Sanhedrin gekomen waren, en nadat ze uit de gevangenis gekomen waren, en wat zeiden ze? En dat Petrus en Johannes dan gezegd zouden hebben, ja, we mochten niet meer over de naam van Jezus spreken. En we hebben besloten om dat maar niet meer te doen. Omdat dat zoveel opstootjes kan geven en zoveel narigheid kan veroorzaken. We hebben maar besloten om niet meer over die naam te spreken. Als ze dat gezegd hadden, was er geen wereldkerk geweest. hadden wij hier niet gezeten vanmorgen. Dan was de naam van Jezus niet gepreekt over de wereld. En als ik denk aan die 380 miljoen christenen die vandaag de dag ernstig vervolgd worden. Ernstig vervolgd. 380 miljoen christenen. Zo heeft Open Doors ons geleerd. Die allemaal leven bij de woorden. Je mag en moet God meer gehoorzamen dan de mens. Wat bijzonder is dat. Dat we in een tijd leven waarin dat zo openbaar komt. Hoe mensen dat letterlijk opvatten en ook de kracht ervan ervaren. De vrijheid ervaren. Om zich niet te laten ringeloren door mensen. Maar zich toe te wijden aan God. Amen. Het gebed des Heren daarvan het derde en het negende vers. Het gebed des Heren vers 3 en vers 9. Laat ons danken, gemeente. Heren, we mogen u danken. Dat u ons, mede door het profetische woord, maar ook door wat de vroege kerk overkwam in Jeruzalem, laat zien hoe wij in onze tijd en in de toekomst moeten omgaan met de steeds moeilijker wordende positie die wij christenen innemen en gaan innemen. En als we daarvoor opgeleid moeten worden, heren, dan moeten we ingeleid worden in het heilgeheim. Het heilgeheim van uw liefde, zodat we de naaste niet haten, maar bezorgd zijn over hem of haar en bewogen met het lot van de naaste. zodat we de moslims in ons land niet haten, maar de wijken waarin ze wonen beschouwen als het dichtstbijzijnde zendingsterrein. En ook ons realiseren dat de meeste van hen geen vijanden zijn of terroristen. Soms denken christenen wel eens, worden al die allochtonen hier naartoe gebracht, omdat wij ze moeten vertellen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus. Als dat zo is, Heere, geef dan dat de bewustheid daarvan mag toenemen. En dat we het ook in praktijk mogen brengen. Al is het alleen maar door onze handel en wandel de naaste tot Christus te brengen. Geef, Heere, bij deze weinig bemoedigende vooruitzichten voor onze nabije toekomst, dat we het bemoedigende van uw aanwezigheid en vooral ook van de toekomst die u, de Heer Jezus Christus, op aarde zal brengen als uw koninkrijk zal neerdalen bij uw wederkomst. En dan zien we ook uit naar de bekering van heel Israël, want ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en over hem rouw klagen, gelijk men bitterlijk kermt over een enig geborene. U zult Israël op dezelfde wijze tot bekering brengen als uw kinderen uit de heidenen in alle vergane eeuwen en vandaag de dag. Zegen, Heere, het werk van Messiaanse Joden onder hun volksgenoten. Geef hen de vrijmoedigheid van de Jood Petrus en de Jood Johannes om de Jood Jezus Christus aan te prijzen en aan te wijzen. Hoor ons gebed uit genade, om uw grote naams wil alleen. Amen. Een profetie over de liefde van Christus vinden we in Psalm 45, het eerste vers. We mogen het schoonste lied van een koning zingen, Jezus als onze koning, Psalm 45, vers 1. Geliefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Dat de aankomende verdrukking te verdragen en staande te blijven. Ja. We zijn veel te veel met ons eigen bekend.